Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft verdragen en schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we deze eredienst vervolgen met het zingen van Psalm 146 en daarvan het tweede en het derde vers: vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 2 en 3 uit 146. In dit avonduur openen we de Heilige Schrift in het Oude Testament, in het eerste boek der Kronieken, het vierde hoofdstuk, vers 1 tot en met 10. We noemden nu als schriftlezing 1 Kronieken 4, vers 1 tot en met 10. Aansluitend aan de schriftlezing zingen we dan uit Psalm 37 het tweede vers: stel op de Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht. En na het zingen van dit vers, het tweede uit Psalm 37, doen we ook vanavond in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Maar eerst lezen we dus 1 Kronieken 4. De kinderen van Juda waren Peres, Hezron en Garmi en Hur en Sobal. En Reaja, de zoon van Sobal, gewon Jahat. En Jahat gewon Ahumai en Lahat. Dit zijn de huisgezinnen der Zoratieten. En deze zijn van de vader Etam, Jisrael en Isma en Itbas. En de naam hunner zuster was Hazelelponi. En Pnuel was de vader van Gedor en Ezer de vader van Husa. Dit zijn de kinderen van Hur, de eerstgeborene van Efrata, de vader van Bethlehem. Ascher nu, de vader van Tekoa, had twee vrouwen, Hela en Naara. En Naara baarde hem Ahuzam en Hefer en Temeni en Haahastari. Dit zijn de kinderen van Naara. En de kinderen van Hela waren Zeret, Jezohar en Etnan. En Kos gewon Anub en Hazobeba en de huisgezinnen van Aharlel, de zoon van Harum. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal en met het kwade alzo maakt, dat het mij niet smarte. En God liet komen wat hij begeerde. Wanneer wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, spreken dan een ieder van u met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord van God, gemeente, dat ik u vanavond mag bedienen, is te vinden in het zojuist gelezen schriftgedeelte 1 Kronieken 4... En daarvan nader de versen 9 en 10. 1 Kronieken 4, vers 9 en 10, daar luidt Gods woord, onze tekst voor vanavond als volgt. Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En zijn moeder had zijn naam Jabes genoemd, zeggende, want ik heb hem met smarten gebaard. Want Jabes riep de God Israëls aan, zeggende, indien gij mij rijkelijk zegenen en mijn landpalen vermeerderen zult, en uw hand met mij zijn zal, en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smartte, en God liet komen wat hij begeerde. Voordat we naar de boodschap van deze woorden gaan luisteren, verenigen wij ons in gemeenschappelijk gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, het is door uw grote langmoedigheid en barmhartigheid dat we als gemeente en als prediker elkaar ook vanavond weer mogen ontmoeten rondom dat woord van u. Dat u ons weer gelegenheid en genegenheid geeft om op te komen naar uw huis. En dat anderen uit de gemeente met ons thuis meeluisteren naar de klanken van diezelfde bazuin die ook vanmorgen aan de mond gezet werd. En die door uw grote trouw ook vanavond zijn geluid nog mag laten horen. We hebben gehoord hoe noodzakelijk het is, Heer, om die klanken van die bazuin te horen. En hoe noodzakelijk het is, ja nog belangrijker om ook van harte die klanken te gaan kennen. U, de God van het woord, persoonlijk te leren kennen. Via de Zoon van uw eeuwige liefde, die grote priester over het huis Gods. En laat het ons dan ook vanavond tot verootmoediging mogen strekken, Heer. Dat u nog niet moe van ons geworden bent. En dat u nog niet hebt besloten er maar eens een punt achter te zetten. Achter al die preken die we al gehoord hebben. En waarvan u alleen weet wat het uitgewerkt heeft. Heere, nog heeft u geduld met ons. Nog wilt u de bel, de schoolbel van de school des geestes laten luiden. En ons onderrichten in dat ene nodige. Waar wij allen zonder uitzondering behoefte aan hebben. Of we dat nou weten of niet. Of we dat nu willen weten of niet. Of we groot zijn geworden en oud onder de prediking, of als kind of jongeling nog maar onder de preekstoel hebben plaatsgenomen vanavond. Maar allemaal hebben we dat ene nodig, Heer, dat bekerende werk van uw geest. En dat u gaat onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. En dat degenen die op die weg ten leven gebracht zijn, ook daarop steeds weer teruggeleid worden, dat u ook na ontvangen genade opnieuw gaat spreken, opnieuw gaat sturen en leiden. Want Heere, we zijn dwaalziek. De dichter zei het, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond. En dan niet eens onbedacht, Heer. O, hoe vaak zijn we er met ons verstand wel bij. Maar heeft de zonde weer vat op een mens, zelfs als er al zoveel lessen op uw school geleerd werd. O, wat is het dan nodig, Heer? En wat is het een wonder dat we dan ook vanavond nog onderwijs uit uw woord mogen ontvangen. Over dat geestelijke leven dat uit u is en dat naar u trekt. En waar niet in het minst ook dat gebed gevonden moet worden, dat immers de ademtocht is van het leven dat uw geest in zondaarsharten werkt. Heren, dan is de werking van de geest met het woord vanavond ook zo nodig. Wat zullen wij zeggen over het gebedsleven, Heer? En wat zullen we ervan meenemen als u zelf niet de lessen gaat afdrukken in ons hart, ons een binnenkamer gaat geven en er ons instuurt, zodat de spinnenwebben er niet voor hangen, maar er een levendige omgang met u in het verborgene mag zijn. Heere, zou u zo de prediking willen toepassen, Dat we bidders mogen zijn. En dat de gemeente van Middelharnis een biddende gemeente zal zijn. Want heren, een biddende gemeente is een ontvangende gemeente. U wilt op het gebed, op het noodgeschrei van zondaren, grote wonderen doen. Zoals u in het leven van een Jabes deed, zo wilt u het nog doen. Heren, wat is dan nodig om met Jabes ook te leren? Om nu grote verwachtingen van u te hebben en geringe verwachtingen van de mens. Wij moeten belijden, heren, dat het van nature helemaal andersom is. Hebben we grote gedachten van onszelf? O, we kunnen zoveel, heren, en we kunnen zoveel aan. We denken dat wij heel de wereld aan kunnen. En dat wij ook wel in staat zijn om geestelijk gesproken vruchten voort te brengen die u behaagt. Maar heren, nu moet het zo worden dat we dat allemaal kwijtraken. En wil het ons maar uit handen slaan. O, geef ons maar ontdekkend licht. Voor het eerst of opnieuw, opdat wij in het stof zullen buigen. En niet verder komen dan Jabes. Niet verder komen dan de tollenaar die het moest uitroepen. O God, wees mij de zondaar genadig. En om dan tegelijkertijd hoge verwachtingen van u te mogen hebben. U die immers in het woord die hoge verwachtingen wilt wekken, door de beloften die u daar aan armen uit wilt delen. Heere, geef toch dat wij met geloof en met vertrouwen u zullen aanlopen als een waterstroom. Want als er nog eens gebeden wordt, Heere, wat is het dan nog vaak klein? Wat is het nog vaak ten dele? Worden er misschien nog wel om tijdelijke zegeningen gebeden, om uitreddingen uit een bepaalde nood in het leven. Maar dat die eeuwige nood opgebonden mag worden, Heer. En dat vanuit die nood dan ook uit de diepten mag worden geroepen omhoog. In de verwachting dat u om Christus wil nog steeds zondaren genadig wilt zijn. Dat u onze werken niet in rekening brengt. Dat u op onze prestaties niet zit te wachten. Maar dat u uit loutere genade, zonder enige verdienste, het eeuwige leven schenkt aan hen die u leerden vrezen. O Heere, wil zo nog vrucht geven. Op het woord dat vanavond in deze gemeente gestrooid mag worden. Gedenk uw knecht ook ditmaal. Bedien hem met die geest van boven die zijn tong glad kan maken. Als de pen van een vaardig schrijver om uw heerlijkheid uit te schilderen. Geef dat aan al uw knechten, Heer. Die als zaaiers uitgaan over de grote akker van de wereld. Die als vissers der mensen hun netten werpen ook op deze dag in de zee der volkeren. Heren, dat ze mogen bemerken dat u nog bezig bent om door uw woord en door uw geest tot het einde der tijden hen te roepen en hen te leiden die in uw eeuwig voornemen zijn besloten. Wil nog werken aan uw eigen verheerlijking, Heer. Gedenk daartoe ook aan ons eigen kerkelijk leven. Niet alleen gemeentelijk, maar ook in het verband waarin wij ons geplaatst zien door uw voorzienige leiding. Waarover zoveel zorgen bestaan. Ook zijn er nu nieuwe ontwikkelingen rondom het boek van dokter Loonstra, dat onder ons zoveel opschudding en zorg heeft veroorzaakt. Heren, u alleen weet ook hoe deze ontwikkeling verder zal gaan. Wij bidden u om genade voor de kerken, om het pand eens door de vaderen toebetrouwd, om dat ook getrouw te bewaren. En geef daartoe ook genade, Heren, aan hen die leiding hebben te geven. Aan de kerken en aan de gemeente. Wil allen, Heren, die een taak hebben, ook in deze gemeente, bekwamen tot het werk waartoe u roept. Er rust een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de ambtsdragers. Gedenk ze in de huisbezoeken, gedenk ze in het vergaderwerk, ook in de catechese die van de week weer een aanvang zal nemen als u het geeft. Geef de broeders die daarbij betrokken worden ook kracht en lust om dat werk te doen. En gedenk ook aan de jeugd van de gemeente die daar verwacht wordt. Heren, het is ook voor de jongeren nodig dat ze ingaan zien. Dat het niet alleen nodig is om u te leren kennen, maar dat het ook zo goed is om u te leren kennen. Want u bent het allerhoogst en eeuwig goed. En wie heeft daarom lust om u te vrezen, Heere? Die vraag, die mag ook onder ons gesteld worden. O, dat er dan ook in het opkomende geslacht de vruchten van uw Heilige Geest gevonden mogen worden. Laten ze met trouw en met aandacht de lessen mogen volgen. En laten ze ook in hun jonge jaren mogen beseffen dat tegen al de bemoeienissen van u in de wereld ook bezig is om ze te trekken. Dat ze mogen doorhebben dat dwars door de klanken van de zilveren trompetten heen de duivelse stoorzenders bezig zijn om ze van u af te leiden. O, dat ze erop bedacht mogen zijn, Heer, en al jong mogen vragen om uw bewarende genade. Gedenk ook anderen in de gemeente die op welke wijze ook een taak hebben in het kerkelijke leven. De koster en de organisten, mensen in het verenigingsleven en andere verbanden. Heren, dat werk voortgang mag hebben, maar dat bovenal het werk van uw geest in jongeren en ouderen mag blijken. Heren, we bidden voor hen die bijzonder uw hulp en uw bijstand nodig hebben. Er zijn weduwen en weduwnaren. Mensen die op een andere wijze op een stuk eenzaamheid in hun leven stuiten, waar ze ook moeilijk met anderen over kunnen spreken. U weet van kruisdragers, ook van hen die een verborgen kruis met zich meezeulen. O, dat ze het mogen leren achter de Heere Jezus zelf aan te dragen, Heere. En dan alleen zal het kunnen. Wees dan met de zieken. Met hen die verpleegd worden, omdat ze langdurig ziek zijn. Met mensen die niet naar het lichaam, maar juist naar de geest, psychisch lijden. Heren, wat is ook dat vaak een moeilijke weg. Allen die met zorgen te kampen hebben, misschien wel van jongs af aan. En die zich daarom ook zouden kunnen herkennen in een Jabes die ons vanavond wordt voorgeschilderd. Heren, dat ze moed mogen grijpen uit de weg die u met Jabes wilde gaan, en dat ze ook zelf mogen leren om dagelijks u de Heere aan te lopen als een waterstroom. We mogen niet alleen bidden, Heere, voor de zorgen die er zijn. We hoorden vanmorgen dat deze week, als u het geeft, een echtpaar in het huwelijk zal treden. Wil dan ook op de trouwdag nabij zijn. Ook onze broeder die dan de huwelijksdienst hoopt te leiden. Heren, dat het licht van uw aangezicht en van uw gunst ook over die dag mag schijnen. Zo hebben we heel veel aan u voor te leggen. En vele dingen kunnen we niet noemen, Heren. Er zullen ook gebeden vanuit de kerkbank op of thuis tot u opgezonden worden, die zich op de preekstoel niet laten verwoorden. Maar zie ons dan tezamen aan in gunst van boven. En wees ons dan genadig, Heren. Niet om wie wij zijn. Zo kon het bij Jabes niet, zo kan het bij ons niet. Maar zie ons aan in de naam van de Heere Jezus Christus, uw Zoon, die u op grond van zijn eigen werk altijd verhoort. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt nu plaats en we gaan dan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 66, het tweede, het zesde en het achtste vers. Al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan, gezangen die uw naam verhogen, de glorie van uw wonderdaan. 2, 6 en 8 uit 66. En dan zullen we straks zingen in aansluiting aan de prediking uit Psalm 81. 12e vers: opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81 vers 12, straks na de prediking. Gemeente, het is alweer een geruim aantal jaren geleden dat in het plaatselijke krantje op het dorp waar ik vandaan kom een advertentie was geplaatst door de gezamenlijke winkeliers van het dorp. Mensen die zich zorgen maakten of de mensen van het dorp niet te veel hun inkopen in andere dorpen en steden gingen doen, naarmate er meer auto's op het dorp kwamen. En ze hadden een mooie slogan boven die advertentie staan, die als volgt luidde: koop in de vreemde niet wat uw eigen dorp u biedt. En de bedoeling van die tekst, van dat rijmpje, is natuurlijk voor iedereen meteen duidelijk. Als je iets op je eigen dorp kunt krijgen, dan hoef je er niet voor een aantal kilometers te gaan rijden. Dan hebben we liever dat je bij ons in de winkel komt. Ik moest aan die reclame van lang geleden denken toen ik een tijdje geleden een boekje in handen kreeg. Ik kreeg dat van iemand uit mijn gemeente voor mijn verjaardag. Een boekje dat was getiteld Het gebed van Jabes. Het bleek te zijn van een zekere meneer Wilkinson, een Amerikaan. En op het eerste gezicht, en je bent natuurlijk blij als je een cadeautje krijgt, en zeker als je een boek krijgt, maar op het eerste gezicht was het ook een veelbelovend boekje, want er stond op de voorpagina geschreven dat het een gids was voor een succesvol leven. En het beloofde ook onderwijs te geven in geestelijke dingen. En dan ga je toch met een zekere verwachting zo'n boekje lezen, maar helaas werd ik gaandeweg het lezen van dat geschrift steeds meer teleurgesteld. Want heel de sfeer waarin de schrijver zijn lezers binnenvoerde, bracht mij voor mijn gevoel steeds verder af van de dingen die we vanuit Gods woord en ook vanuit onze gereformeerde Bijbelse traditie hebben meegekregen. In plaats dat de lezers werden aangespoord om een leven van arme zondaar tegenover de Here te leren kennen, las ik meteen al op de eerste pagina van dat boekje dat het de bedoeling was dat de mensen zich gingen aanmelden, schrikt u niet, als kanjer voor God. En terwijl de schrijver op diezelfde eerste bladzijde beloofde dat zijn boekje onderwijs zou geven over het leven in Christus, moest ik na ongeveer 120, 130 pagina's aan het einde van het boekje eigenlijk concluderen dat ik de naam van de Heere Jezus in dat hele boek niet meer was tegengekomen. Het was een boekje gemeente met een duidelijk evangelische achtergrond. En ik waarschuw daar vanavond niet tegen om overmatig kritisch te zijn, om vervelend te doen, dat begrijpt u wel. Maar het valt wel op de laatste tijd, ook in onze gezindte, dat veel mensen toch, terwijl er best wel kritiek gehoord wordt op de eigen kerken en op de eigen gereformeerde leer, dat mensen kritiekloos soms dingen opnemen en in zich opnemen die op een heel andere leest geschoeid zijn. Daarom moest ik denken, gemeente, aan die spreuk die eens in de krant stond: koop in de vreemde niet wat uw eigen dorp u biedt. Koop bij de evangelische niet, of bij wie dan ook, wat uw eigen gereformeerde Bijbelse traditie u te bieden heeft. Er was in ieder geval één positief effect van het lezen van dat boekje van die meneer Wilkinson. En dat was dat ik geattendeerd werd op dat gebed van Jabes dat wij ook vanavond als tekst voor ons hebben liggen. En u weet misschien wel dat er in het boek van de kroniekenschrijver nogal eens een keer een gebed te vinden is. veelal ook gebeden die met zoveel woorden helemaal zijn uitgeschreven, dat je precies kan horen wat Salomo of David of andere mensen tegen de Heere hebben gebeden. Nou is dat gebed van Jabes niet het meest bekende van al die gebeden uit Kronieken. Het is ook niet het meest lange gebed wat we in dit Bijbelboek kunnen vinden. Maar we hopen toch vanavond samen te ontdekken bij het licht van woord en geest, dat het wel een heel rijk gebed is. Vol van geestelijk onderwijs. Hopelijk voor allerlei mensen in de kerk. En laten we dan gewoon boven de preek schrijven, gemeente, het gebed van Jabes. Drie gedachten. Hij had alles tegen. Hij bad God om zegen. Hij heeft zijn wens verkregen. Het gebed van Jabes. Hij had alles tegen. Hij bad God om zegen. En hij heeft zijn wens verkregen. Het kan best zijn, gemeente, dat er vanavond tijdens de schriftlezing mensen in de kerk hebben gezeten die hebben gedacht, en waarom lezen we nou vanavond een stuk uit 1 Kronieken 4? Het is waar dat de eerste hoofdstukken van dat Bijbelboek 1 Kronieken niet tot de meest populaire leesstof behoren. En misschien zijn er ook wel kinderen in de kerk die zeggen, ja, als vader of moeder bij het lezen aan tafel aan dit soort hoofdstukken toekomen, dan vinden we het altijd wel fijn als ze dat dan maar overslaan, want al die namen van die mensen. Misschien dat de Joden die dat Bijbelboek als eerste gelezen hebben, er misschien wel wat herkenning bij hebben gehad, maar mij zeggen die namen helemaal niks. Zomaar allemaal rijen van stambomen vol met mensen die we dan alleen maar bij naam kennen, van wie we helemaal niks te weten komen. Oh, er zijn misschien in het vorige hoofdstuk, als je in 1 Kronieken 3 zou kijken, misschien nog wel een paar mensen die je dan wel wat beter kent. Want daar gaat het over de familie van koning David. Dan kom je een paar namen tegen van mensen die je uit verhalen van de zondagsschool kent. Bepaalde figuren waar je je, bij iets, van kunt voorstellen. Maar dat is zeker bij dat hoofdstuk dat we vanavond gelezen hebben niet het geval. En dat is ook wel te verklaren. Want we komen hier in 1 Kronieken 4 toe aan, laten we zeggen, het restje van de beschrijving van de stamboom van Juda. Niet de meest vooraanstaande figuren uit de familie, maar inderdaad de mensen die achteraan gelopen hebben, die ook in hun tijd geen grote rol van betekenis hebben gespeeld. Mensen van wie je dus alleen hier een keer een naam leest en we weten voor de rest niks van ze. En ineens, u heeft dat ook wel gemerkt toen we dat aan het lezen waren, ineens, terwijl de schrijver voor ons gevoel een wat dorre opsomming geeft van een lijst met namen, ineens verandert zijn toon. Hij onderbreekt als het ware die stamboom in vers 9 als die gaat zeggen, Jabes nu was heerlijker dan zijn broeders. En dat springt er dan uit. Dat is opmerkelijk. Die schrijver die terugblikt over al die levens van die mensen, en van niemand heeft hij wat speciaals kunnen zeggen. Maar als die dan aan deze man toegekomen is, dan zegt hij, en als ik heel die familie overzie, hoeveel broers Jabes ook gehad heeft en hoeveel neven en nichten er waren, maar Jabes was heerlijker, belangrijker, aanzienlijker, invloedrijker dan allemaal. Kijk, gemeente, dat is sowieso een opmerkelijk getuigenis als dat van iemand gezegd kan worden. Maar zeker als wij op deze Jabes gaan letten, dan merken we dat het zeker voor hem een bijzonderheid is dat hij er zo uitspringt als de familie wordt beschreven. Ik heb u al gezegd, over de persoon van Jabes kan ik u niet veel vertellen. We weten dus dat hij uit de stam van Juda afkomstig is geweest. Dat staat boven hoofdstuk 4. En als je de lijst met namen gaat uitrekenen en ongeveer gaat schatten in welke tijd Jabes geleefd moet hebben, dan kun je ook nog zo ver komen, zeggen de uitleggers, dat je erachter komt dat hij ongeveer in de tijd van de richteren moet hebben geleefd. Hij heeft Gideon misschien nog wel gekend. Of Simson. Maar meer weten we dus niet van hem. Ja, één ding weten we van hem. En dat is zijn naam. En dat is nu juist, gemeente, de sleutel tot het verstaan van onze tekst. Want de Bijbelschrijver haast zich om te zeggen dat er met die naam van Jabes iets aan de hand geweest is. Die naam slaat namelijk terug op het moment dat hij als kind ter wereld is gekomen. En de bevalling, datgene wat zijn moeder heeft moeten doorstaan op het moment dat die zoon geboren werd, is bijzonder smartelijk geweest. Die moeder die zegt dat later: ik heb hem met smarten gebaard. Nou geldt dat voor elk kind wat geboren wordt. Sinds dat wij ons door onze zonde het verblijf in het paradijs onwaardig hebben gemaakt en Adam en Eva de Hof van Eden uitgestuurd zijn, was dat immers de voorzegging: met smart zult gij kinderen baren. We weten, alle moeders die op een natuurlijke wijze moeder geworden zijn vanavond, weten er allemaal van mee te praten. Maar ik heb ook wel eens vaak van moeders gehoord, gemeente, die zeiden: en als je nou achteraf een kind in je armen mag hebben, dan is het onze ervaring dat heel veel van die smart die je hebt moeten doorstaan dan alweer vergeten is. Ik weet niet of de moeders in de kerk dat ook kunnen beamen vanavond, maar dat heb ik wel eens gehoord. Maar die bevalling toen Jabes ter wereld kwam, dat was zo pijnlijk, dat was zo ingrijpend, dat een week na de geboorte van die jongen, en u weet uit andere gedeelten van de Heilige Schrift dat dat de dag is waarop een Joods jongetje zijn naam krijgt, de dag van zijn besnijdenis, dat een week na de bevalling die moeder van Jabes daar nog zoveel herinneringen aan heeft, dat ze zegt tegen de priester, en hij moet Jabes heten. Smartemaker. Mag ik het iets anders zeggen? Lastpak. En mag ik het nog op een andere manier zeggen, want dan krijgt dat woord nog weer een andere klank. Zorgenkind. Nou zegt iemand: dominee, dat is niet zo pedagogisch van die moeder geweest. Om die jongen al vanaf zijn eerste levensdagen zo'n naam mee te geven waar hij dan de rest van zijn leven mee door de wereld moet. Lastpak. Zorgenkind. En dat zouden we inderdaad tegenwoordig zeggen, gemeente, is niet zo pedagogisch. Maar in de tijd dat Jabes leefde was het een nog veel ernstiger zaak als in onze tijd. En misschien dat de jongens en meisjes dat in de kerk ook wel weten. Dat de naam die iemand in Bijbelse tijden droeg veel meer inhoud voor de mensen had dan tegenwoordig. Omdat men in de Bijbelse tijd een heel duidelijk verband zag tussen iemands naam en iemands leven. Of tussen iemands naam en iemands karakter. Heel bekend voorbeeld is natuurlijk Jacob. Stamvader ook van Jabes. Jongen die ook op een aparte manier ter wereld is gekomen en die daar ook een naam aan overgehouden heeft, omdat hij de hiel van zijn tweelingbroer vasthield. En toen zei hij: het is Jacob, hiellichter. Maar hij bleek in de loop van zijn leven ook qua karakter een Jacob te zijn, want hij was ook een oplichter. Heel ander voorbeeld. Een positief voorbeeld vinden we bijvoorbeeld in de naamgeving van de profeet Elia. Mijn God is de Heer. Prachtige naam voor een man wiens roeping het is om in een tijd dat iedereen in Israël zegt: en mijn God is Baal. Niet alleen door zijn preken daartegen in te gaan, maar ook door middel van zijn eigen naam. Mijn God is de Heer. Maar bij Jabes was het dus niet zo'n mooie naam, gemeente. U begrijpt dat inmiddels. En de jongen gaat zeker dus in de tijd waarin we hem moeten plaatsen, vanaf het begin van zijn leven met een last op zijn rug door de wereld. Hij begint als het ware onder een slecht voorteken. En overal waar die komt en waar die zich bekend moet maken, hoe heet je? Jabes. Overal betrekkende gezichten. Waarom zou die man Jabes heten? Lastbak. Kun je je bedrijf niet gebruiken. Ik wil liever niet in de buurt wonen. Lastbak. En overal waar de mensen hem in het dorp zien lopen, dan denken ze als ze hem zien gaan, en Jabes is iemand, daar komt niks van terecht, want hij is niet goed begonnen en hij zal ook wel niet goed eindigen. Kijk, gemeente, dat verband tussen iemands naam en iemands leven, dat leggen wij niet meer zo, zoals ze dat in Jabes dagen deden. En toch kan ik me voorstellen dat er onder ons zijn vanavond die zeggen, dominee, en toch heb ik wel wat herkenning als ik zo hoor hoe die jongen het leven begonnen is en met wat voor naam of die rondliep en hoe de mensen tegen hem aangekeken hebben. Want dat zou in 2005 ook heel goed kunnen. Bijvoorbeeld als je een zorgenkind bent. Vanaf het begin van je leven of misschien wel in de loop van je leven behept met allerlei beperkingen, lichamelijke beperkingen. Psychische, geestelijke beperkingen. Waarvan de mensen denken, ja, maar daar komt nooit wat van terecht en die kan nooit goed meekomen, want het is Jabes, het is een zorgenkind. Die schopt het niet ver in de wereld. Heel ander voorbeeld. Mensen kunnen ook het gevoel hebben dat ze een Jabes zijn, niet zozeer om wie ze zelf zijn en hoe ze zelf heten, maar omdat ze een bepaalde achternaam dragen. Dat wanneer de naam genoemd wordt, de mensen op het dorp zeggen, of gaat dat in Middelharnis anders dan op andere dorp, maar dat de mensen zeggen, oh, het is er een van die en die. Ik heb zijn vader nog wel gekend. Ik heb de grootmoeder nog wel gekend. Kan uit die familie iets goeds komen? Gemeente, het kan nog op een heel andere manier zo zijn dat je vanavond in de kerk zit en dat je zegt, ik ben Jabes. Ik probeer maar wat voorbeelden te noemen, zodat die tekst voor u gaat leven. Dat het er niet zozeer om gaat wat de mensen van je vinden en wat ze op het dorp van je fluisteren. Maar dat je zegt, ik ben er in de loop van mijn leven zelf achter gekomen dat ik zoveel beperkingen heb. Dat er zoveel dingen in mijn leven zijn, waardoor ik me ook minder voel dan een ander. En dat ik denk, ja, die kan het veel verder schoppen dan ik. Maar ik ben maar Jabes, minderwaardig. Zo zijn er ook gemeenten die met allerlei problemen. Maar dan wil ik nog één stap verder gaan. Stel nou eens voor dat dat laatste, dat iemand in de spiegel kijkt en zichzelf gaat zien, zichzelf leert kennen, ook als die ouder wordt. Stel je nou voor dat dat ook nog een geestelijke kant krijgt. Dat het er niet alleen maar over gaat dat je je gaat vergelijken met die en met die op je werk of in de straat of in de familie. Maar dat door het ontdekkend licht van Gods Heilige Geest een mens voor de spiegel van de wet komt te staan. En dat je zegt, en er zijn niet alleen maar beperkingen in mijn leven en karaktereigenschappen en dingen die me een minderwaardig gevoel geven. Maar tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog. Een gewaarwording, gemeente, als een mens voor het eerst in zijn leven oog krijgt voor zijn zonde. En niet alleen maar oog krijgt voor deze zonde en voor die zonde en voor allerlei fouten en gebreken waarvan je kunt zeggen, ja, maar dat heeft iedereen. Maar dat achter die bepaalde zonden die er dan wel eens uitkomen ook de ontdekking gedaan moet worden dat er een zondige aard in mijn hart is. Zondige neiging. Dat je voor Gods aangezicht zo ver moet komen dat je zegt, Heer, laat een ander dan misschien denken dat hij een kanjer voor u kan zijn. Maar ik kom niet verder dan Asaf in Psalm 73. Ik was een groot beest bij u. Laat een ander dan misschien denken dat ik geslaagd ben in het leven. Dat ik het verder geschopt heb dan een ander. Maar als ik mezelf in het licht van die heilige wet van u leer zien, dan ben ik Jabes, lastpak. Ik weet niet, gemeente, hoe dat bij u vanavond is. En of u dat ook in uw eigen leven terug kunt vinden, dat je op zo'n manier wel eens een keer voor de spiegel komt te staan. Maar stel dat dat nou vanavond voor het eerst zou mogen gebeuren. Oh, dan zeg ik dat dat nog helemaal niet zo verkeerd zou zijn, gemeente, als een mens zo zichzelf tegenkomt, zichzelf moet beschuldigen, dat dan de verwachtingen ook naar beneden gaan, dat je zegt, en nou had ik misschien gedacht nog wat voor de Heere te kunnen betekenen, maar ik kan hem alleen maar moeite en verdriet geven, smartenkind. Het zou een zegen zijn, gemeente, als we allemaal zo ver kwamen, zoals we hier nou bij elkaar zitten. Als we dat nou allemaal zouden mogen leren, tegenover de Heere een Jabes te zijn en geen verwachting van mij. Maar stel nou dat het andersom zou zijn. Dat er nou wel hoge verwachtingen van jezelf zouden zijn en dat andere mensen dat misschien ook nog wel zouden denken. Dan zou dat alleen maar tegen kunnen vallen. En daar hebben we in de schrift ook voorbeelden van. Denk bijvoorbeeld aan die eerste koning van Israël. De jongens en meisjes kennen zijn naam allemaal. Saul. Zo prachtig begon toen hij tot koning werd gezalfd. Hij was bescheiden. Had het postuur van een koning. Hij wilde zo op het eerste gezicht ook nog wel godvrezend zijn en luisteren naar wat Samuel hem allemaal voorhield. Maar hoe is het met Saul afgelopen? Wat te denken van die andere man uit het Nieuwe Testament. Naamsgenoot van Saul. Van wie de mensen ook zoveel verwachtingen hadden. Er was niemand die zo goed bekend stond in Jeruzalem als Saulus van Tars. Alle farizeeërs en alle medeleerlingen op de school van Gamaliel, ze keken hem achterna als die op straat liep en ze zeiden, waren we allemaal maar zo ver gevorderd in het onderhouden van de wetten van Mozes als Saulus van Tars. En dat dacht hij zelf ook. Totdat de Heere moest gaan arresteren op weg naar Damascus en de man tot zijn verbijstering te horen kreeg dat hij Jabes was. Smartemaker, lastpak, waarom vervolgt gij mij? We hebben toch zelf gezongen, gemeente, aan het begin van de dienst. Vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En weet u wat nou het geheim is als een mens nou bij het licht van woord en geest mag gaan zien dat hij een Jabes is? Dat nou het wonder zo groot wordt dat Psalm 146 niet alleen zegt op wie je niet je vertrouwen moet stellen, maar dat er ook bij gezegd wordt en zalig, weet u het nog van vanmorgen? Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Die God die in onze tekst door Jabes wordt aangeroepen als de God van Israël. Die God die in staat is gebleken om van Jacob ooit een Israël te maken, begrijp je? Dat Jabes is gaan bidden, Heere, u kon die man een andere naam geven. Zijn leven een wending geven waar geen mens op gerekend had. Zo doe gij ook aan mij. En gemeente, dat is een van de eerste lessen die we uit onze tekst mee kunnen nemen vanavond. Als u in uw leven wel eens een keer het gevoel kunt hebben, ja, maar bij mij is er geen verwachting. En over mijn leven rust een soort noodlot. O, laten andere mensen dan vooruit kunnen komen in de wereld. En laten andere mensen in geestelijk opzicht iets kunnen betekenen. Maar van mij is geen verwachting. Ik ben maar een smartemaker. Wat voor dingen er dan ook in je leven zijn, gemeente, waarom je dat denkt. Maar de verhoring die de Heere wil geven op het gebed van een Jabes is sterker dan welk noodlot dan ook. het gelovig vluchten tot die God van Israël doorbreekt alle verwachtingen van mensen. Wat een aansporing is dat. Als Jabes vanavond in de kerk zit en die zegt, kan voor mij niet meer. Het kan voor mij nooit. Als er ouders van een Jabes in de kerk zitten. Of dat nou van een zorgenkind is waarvan ze zeggen, Heer, u heeft het aan onze zorgen toebetrouwd. En we mogen er met alle liefde voor zorgen, maar wat moet er nou van worden als wij er niet meer zijn? Of dat je op een andere manier vader en moeder van een Jabes bent. Niet van een zorgenkind, maar van een lastpak. En dat je zegt, o God, we hebben geprobeerd dat kind in uw wegen en in uw vrezen op te voeden, maar hij wil niet. En zij wil niet. Op uw noodgeschrei, zegt de God van Jabes, deed ik grote wonderen. Vervolgens, gemeente, en daarmee gaan we naar ons volgende punt. Wat heeft Jabes dan eigenlijk van de Heere gevraagd? Want daar vertelt de Bijbelschrijver ons uitgebreid over. Eigenlijk wel, kunnen we dat zeggen, voor de verandering. Hij is heel kort in zijn opsomming, maar hij is dan nu toch in vers 10 redelijk uitgebreid als hij gaat vertellen wat Jabes allemaal heeft gevraagd. En dan merk ik in vers 10 dat Jabes vier dingen van de Heere heeft gevraagd. En elk van die vier zaken, gemeente, zijn de moeite waard om daar eens even afzonderlijk op te letten. Ik zou ook op dit moment in de preek nogmaals willen zeggen, leg uw leven ernaast. Om te zien of u ook herkenning hebt bij wat Jabes heeft gebeden. Want in de eerste plaats zegt hij tegen de Heere, Heere, indien gij mij rijkelijk zegenen zult. En je zou het volgens sommige uitleggers ook nog ietsje anders kunnen vertalen. En dan hoor je ook nog extra de nadruk die daarin ligt, de klem die daarin ligt, dat hij zegt, o Heere, zegen mij toch op de ruimste wijze. Niet maar een beetje, zo groot mogelijk, zoveel mogelijk zegen van u. Nou zegt iemand, dominee, ik weet niet wat voor toepassing u van plan was daarvan te maken, maar als ik dat zo hoor uit de mond van Jabes, dan zeg ik, ja, maar die man is wel erg vrijpostig. En hij was tenslotte maar Jabes, en hoe durft de man het nou aan, als hij de Heere dan gaat aanroepen, om dan niet maar om een of andere zegen te vragen, maar om te zeggen, Heere, dan wil ik het allemaal hebben. Op de ruimste wijs, rijkelijk. Dat is toch eigenlijk geen voorbeeldig gebed van zo'n vrijpostige man. Gemeente, als een drenkeling in het water ligt, in open zee bij stormwind en de regen klettert op zijn hoofd neer, en hij ziet nog net in de verte een boot waar mensen op te vinden zijn die hem zou kunnen redden, mag die man hard roepen? Jongens en meisjes, wat denk je ervan? Mag die man hard roepen als die dan op punt staat om kopje onder te gaan en te verdrinken? Mag die dan hard roepen, help! En Jabes, gemeente, die kopje onder dreigt te gaan in de golven van het noodlot dat op zijn leven rust. Die van zichzelf geen verwachting heeft, van wie de mensen geen verwachting hebben. Die niks heeft om op terug te vallen als die naar de menselijke kant kijkt. Mag die hard roepen als die naar de hemel schreeuwt en zegt, o God, nou moet ik niet maar een kleine zegen van u hebben, maar nu heb ik alles nodig, want ik heb niks. Man is niet vrijpostig, gemeente, al is hij wel vrijmoedig, maar hij is niet brutaal. De man dreigt aan zijn naam ten onder te gaan. Daarom doet hij met alle kracht die in hem is een beroep op de naam des Heren. En het is geen sleurgebed van Jabes. Legt u daar ook uw eigen gebedsleven naast als u een binnenkamer mag hebben? Of als je alleen maar denkt aan de gebeden die op vaste ogenblikken op de dag worden gebeden, 's morgens, 's middags, 's avonds. Hoe vaak bidden wij uit sleur, gemeente? We moeten nog even bidden, zeggen we dan. We moeten nog even danken. Maar Jabes gemeente die gaat niet even bidden. Hij riep de God Israëls aan. Omdat het nood was. En nogmaals gemeente, die naam God Israëls, daar moet u een streepje onder zetten in uw Bijbel. Want dat was nou juist de pleitgrond van die man. Alsof Jabes wilde zeggen, Heere, u wilde van mijn voorvader een Israël maken. Hij was een oplichter. Hij werd een door u gezegend mens. Tegen alle verdiensten en tegen alle waarschijnlijkheden in werd hij toch een Israël. Heere, wilt u mij ook zo door uw geest bearbeiden? En weet u wat dan ook zo leerzaam is aan dat eerste gebed van Jabes? Dat die man dat nou verder niet invult. Hoe vaak doen wij dat wel als je zegt, Heere, nou wil ik een zegen van u hebben. Dat je dan zelf allang je plannen en je gedachten daarover hebt. En dat je zegt, Heere, dan zou u het eigenlijk zus en zus en zo moeten doen. Dat is voor mij een zegen. Jabes gemeente, hij zegt, Heere, wilt u mij rijkelijk zegenen? Maar daarmee legt hij het in de handen van de Heere. Nou, zegt iemand, dominee, daar ben ik toch niet helemaal met u eens vanavond. Als ik tenminste die tweede gebede van Jabes erbij neem, dan wordt die man in dat tweede stukje van vers 10 toch wel heel erg concreet. En als je het mij vraagt, wordt hij niet alleen concreet, maar wordt hij ook knap egoïstisch. Als hij in de tweede plaats bidt, Heere, dat u mijn landpalen vermeerderen zult. En ik weet niet of dat voor de jonge mensen en voor de kinderen meteen duidelijk is. Maar de landpalen, dat zijn dus die palen die in die Bijbelse tijden aan de uiteinden van je akker werden neergezet. Zodat je kon zien, en daar eindigt mijn stuk land en daar begint het land van de buren. Gaat Jabes nou bidden of hij meer land mag krijgen? Dan betekent dat natuurlijk dat de mensen die daarnaast wonen, dat die minder gaan krijgen. Die uitbreiding van zijn eigendommen moet ten koste gaan van die van een ander. Heeft Jabes naar zichzelf toegebeden, zoals we dat dan noemen, op zichzelf af. Dat hij heel egoïstisch heeft gevraagd om dingen voor zichzelf, zonder zich om een ander te bekommeren. Gemeente, wij moeten dat probleem benaderen door nog eens even te letten op de tijd waarin die man leefde. Want ik heb u gezegd dat als je gaat uitrekenen in welke tijd van Israëls geschiedenis deze man geleefd heeft. Dat je dan uitkomt in de tijd van de richteren, weet u nog? Dat wil zeggen dat Jabes in die tijd geleefd heeft waarin het volk van Israël al wel in Kanaan was aangekomen. Maar dat ze nog niet zo ver waren dat ze het land ook helemaal in bezit gekregen hadden. Vandaar dat er zoveel oorlogen te voeren waren tegen Midianieten en tegen Amorieten en tegen Filistijnen. Mensen die het koninkrijk van God, dat de Heere in Kanaan daar wilde vestigen, moesten gaan bevechten. En als Jabes in die tijd gaat bidden, Heere, wilt u mijn landpalen vermeerderen? Ziet u dan dat die man niet egoïstisch naar zichzelf aan het bidden is? Maar mag ik het zo zeggen, gemeente, ik hoop dat u daarin mee kan komen vanavond. Dat die man op dat moment eigenlijk bezig is om een stukje uit het Onze Vader te bidden. Uw koninkrijk komen. En weer vraag ik maar, gemeente, hoe is dat bij ons? Het zou niet goed zijn, het zou geen blijk geven van een hoog geestelijk peil als wij in onze binnenkamers alleen maar zouden zeggen, Heere, wilt u mij? En vul het allemaal maar in wat de mens allemaal dan kan vragen. Oh, het is belangrijk om persoonlijk een zegen te krijgen, gemeente, voor hart en leven. Niet alleen tijdelijk, maar ook eeuwig. Maar bidt u wel eens voor het koninkrijk? Heeft u oog voor de belangen van de koning van dat rijk? Dat hij verheerlijk moet worden. Dat in de veelheid van zijn onderdanen zijn heerlijkheid bestaat. Dat je misschien nog dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van dat koninkrijk. We gaan kijken naar de derde bede van Jabes gemeente. Want hij bidt in de derde plaats ook of Gods hand met hem zijn zal. En wanneer Jabes ook deze woorden op zijn lippen neemt, gemeente, stel het u weer eens voor, de man leeft onder de dreiging van een noodlot dat zijn moeder over hem heeft uitgesproken. Wat heeft hij van het leven te verwachten als die Jabes is en als die als Jabes door het leven moet gaan? Oh, er is weinig van te verwachten, want iedereen kijkt hem met de nek aan. En dan gaat hij de bescherming van de hand des Heren over zijn leven afroepen. En hoe je dan ook heet, gemeente, en wat je er zelf allemaal van gedacht hebt of gevreesd hebt, en wat de mensen ook allemaal over je gezegd hebben. Maar als Jabes de hand van de Heere over zijn leven afsmeekt, dan is Jabes zo veilig als maar kan. Want het is die hand van wie de psalmdichter zegt. Die sterke rechterhand van de Heere doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. En als een arme zondaar in middelharnis die hand van de Heere over zijn leven gaat afroepen. Jongens en meisjes, ouderen, al gaan dan de oordelen Gods over de wereld, al spoelen de huizen links en rechts weg, al storten de bouwsels in elkaar omdat de aardbevingen komen, al lopen de terroristen links en rechts om je heen, is een mens zo veilig als het maar kan. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Nou, maar zegt iemand, dominee, heb ik weer een vraag. Betekent dat dan dat als Jabes op zo'n manier zijn toevlucht zoekt bij God, dat de man dan inderdaad nooit meer gevaar en nooit meer onheil heeft gekend? Dat hij nooit meer tegenslagen, nooit meer moeite en zorgen heeft gehad? Ik zal u eerlijk zeggen, gemeente, wanneer je nou dat boekje zou lezen wat ik u aan het begin van de preek heb genoemd, van die meneer Wilkinson, een gids voor een succesvol leven, weet u wel, dan zou je bijna de gedachte krijgen dat dat inderdaad de vrucht is van het kennen van de Heere. Dat als iemand dan eenmaal maar de Heere mag kennen, zich als kanjer aangemeld heeft bij de hemel, dan gaat alles op rolletjes, je portemonnee is nooit leeg en je gezondheid blaakt altijd en de kinderen worden allemaal voorspoedig. Een succesvol leven. Maar heeft Jabes daar ook om gevraagd? Heeft hij er dat van gedacht? Heeft hij dat verwacht? Toen hij aan de Heere vroeg, Heere, wilt u ervoor zorgen dat uw hand met mij zijn zal? Moet u eens kijken wat hij erachteraan zegt. En met het kwade al zo maakt, dat het mij niet smartte. En dat moet u even op u laten inwerken. Want als ik dat uit de mond van Jabes hoor komen, dan wordt dat gebed van die man zo rijk en zo rijp en zo diep. Jabes is er niet een van het soort die denkt, en nou moet ik een zegen van de Heere krijgen en dat betekent dat alles op rolletjes loopt. Maar Jabes heeft in zijn leven blijkbaar mogen leren dat de Heere ook het kwade in het leven van zijn kinderen kan toelaten zonder dat het hen smart. Hij bidt erom of de Heere, als het kwade dan in zijn leven komt, en hij weet niet of de Heere dat nog goedkeurt voor hem, maar dat het hem dan geen geestelijke schade oplevert. Jabes is zo wijs, gemeente, dat die man zegt, Heer, als ik om uw zegen bid, dan kan dat betekenen dat dat iets moois is, iets positiefs is. Maar u kunt ook smarten, u kunt ook het kwade in het leven gebruiken. Zo groot bent u, zo wijs bent u, dat het tot een zegen wordt omgevormd. Net zoals Jozef dat eerder in het Oude Testament tegen zijn broers zei, u kent die uitspraak van Jozef. En misschien zijn er ook wel die dat in hun eigen leven hebben moeten leren. dat hij tegen zijn broer zegt: gij lieden wel, gij hebt dat ten kwade gedacht wat jullie allemaal met mij hebben uitgespookt. Maar God heeft dat alles ten goede gedacht, om een heel volk in het leven te behouden. Dat is een hele les, gemeente. Jabes heeft er wat van geleerd. Je hoort het hem bidden. En ik herinner mij nog heel goed dat de emeritus predikant van deze gemeente zo'n 17, 18 jaar geleden dat ook eens een keer in de gemeente zei, toen we een preek van hem hoorden en toen hij aan het eind van de preek Psalm 33 vers 11 opgaf en zei: gemeente, laten we die laatste regel maar veranderen. En dat we niet zingen: Heere, weer steeds alle smart, maar heilig alle smart. Doopsformulier zegt het toch ook? Dat de Heere als een vader voor zijn kinderen zo zorgen kan dat hij in staat is om het kwade van hen te weren, of, dat kan ook, of ten beste te keren. De gemeente, dat zijn zo aan de hand van die vier elementen van Jabes wat indrukken die wij vanavond opdoen van dat gebed van die man. Van een, ik mag wel zeggen, Gode welgevallig gebed. Want dat was het. We lezen immers aan het einde van onze tekst dat de Heere liet komen wat hij begeerde. Wat Jabes heeft gevraagd, dat heeft de Heere aan hem geschonken. En voortaan hebben de mensen Jabes op straat anders nagekeken dan eerst. Eerst keken ze een beetje onverschillig. Ze haalden hun schouders op. Ze keken hem misschien een beetje medelijdend na. Daar gaat Jabes, daar gaat het zorgenkind. En nou keken ze hem met eerbied en met achting na. Daar gaat Jabes, heerlijker dan zijn broeders. Nou, waarom is dat nou eigenlijk zo afgelopen, gemeente? Waarom is dat gebed van Jabes nou eigenlijk verhoord? U begrijpt, dat is voor ons zelf vanavond ook een belangrijke vraag. Waarom verhoort de Heere gebeden van smartemakers, van zorgenkinderen? Was dat omdat die man zoveel ellende had gehad? Zoals mensen tegenwoordig wel denken, en zo wordt het ook nog wel eens een keer gepreekt hier en daar, dat als iemand dan een heleboel ellende heeft meegemaakt, dan wekt dat als het ware het medelijden in de hemel op. En dan heeft iemand zoveel leed meegemaakt, nou dan mag hij nou ook wel eens een keer wat andere dingen meemaken. Of was het misschien omdat Jabes het zo mooi gezegd had, dat de mensen die langs zijn binnenkamer heen liepen en een flart van dat gebed hoorden, dat ze zeiden: nou, we wisten niet dat Jabes zoveel gebedsgaven had, maar wat kan die man bidden? Of omdat hij het zo vurig heeft gebeden, is dat misschien de verklaring dat in de hemel God zijn oor te luisteren heeft gelegd en heeft gezegd tegen de engelen: nou is er vandaag niemand op heel de wereld die zo hartstochtelijk om een zegen smeekt als Jabes. Ik zal het hem maar geven. U voelt wel aangemeten dat dat allemaal niet de verklaring kan zijn. De enige verklaring waarom Jabes verhoring op zijn gebed heeft gekregen, en dat is ook de enige verklaring waarom u en ik ooit verhoring op ons gebed kunnen krijgen, dat is omdat het gebed van Jabes doortrokken is geweest van de gestalte en de geest van Christus. Want dat heeft u misschien, toen wij die verschillende zaken uit het gebed van Jabes hebben besproken, wel eens opgevallen. Dat je op allerlei momenten in dat bidden van die man herinneringen hoort oproepen aan het onderwijs dat de Heere Jezus later aan zijn discipelen zou geven. Dat Jabes niet alleen maar om een tijdelijke zegen bidt, en of dan de landpalen vermeerderd mogen worden, dat dat niet alleen maar is voor zijn bedrijven, voor zijn familie, maar dat die man om die grootste zegen bidt, en dat hij in dat opzicht helemaal voldoet aan wat de Heere Jezus tegen de discipelen zou vertellen, dat ze niet alleen maar voor het dagelijks brood moeten bidden, maar dat ze om de eer van God, dat ze om de naam van God, dat ze om het koninkrijk van God moesten denken. En dat ze ook om de vergeving der zonden moesten bidden. Niet een tijdelijke, maar een eeuwige zegen. En dat Jabes, gemeente, die laatste, die vierde bede die zo diep was. Dat Jabes niet bad, Heere, wilt u het altijd voorspoedig maken. Maar wilt u het met het kwade zo maken dat het mij niet smarte. Hoort u daarin ook een bede van het Onze Vader? Ook iets van de gestalte van de Heere Jezus. Om wanneer je dan je verlangens en je begeerten voor God bekend maakt in de binnenkamer, om er dan steeds bij te zeggen, Heere, maar uw wil geschieden. Kan zijn dat ik iets moois van u krijg, maar als het een andere zegen is, een zegen die verpakt is in een ziekbed, in een teleurstelling, Heere, dan is het ook goed. O gemeente, dat zijn diepe lessen. Ik zal niet zeggen dat Jabes heel zijn leven daar op die hoogte is geweest. En dat elk kind van God altijd op die plaats is, gemeente. Maar als ik de man zo hoor bidden in onze tekst, dan zeg ik, daar heeft hij de gestalte van de Heere Jezus. En zonder dat hij de zaligmaker op dat moment heeft gekend, al was die verre familie van hem, want hij was er ook een van Juda, heeft hij al wel als leerling onderwijs gehad van de geest van Christus. En zo is het gebeurd, gemeente, dat de Heere liet komen wat Jabes van hem begeerde. Ten slotte zegt iemand misschien, en hoe zou dat nou afgelopen zijn met die man? We weten hoe het met zijn leven begonnen is, en dat was niet zo'n mooi verhaal. Het was allemaal smart en pijn. We weten dat hij op een gegeven moment niet verder kon en dat hij toen is gaan roepen naar omhoog en dat de Heere dat gebed verhoord heeft. Maar toen die zegen kwam, toen die man heerlijker werd dan al zijn broeders, wat is er toen van Jabes geworden? Want dat is eigenlijk knap gevaarlijk. Om dan zo kennelijk en zo rijk gezegend te worden op het gebed, de mensen naar zijn schoenen gaan lopen. Die zou ermee aan de haal gaan, die zou ermee op de loop gaan. Gemeente, we weten niet hoe dat de laatste jaren van het leven van Jabes is geweest. De Bijbel vertelt ons dat niet. Maar uit het gebed van Jabes hoor ik wel dat het in ieder geval niet de bedoeling van de man geweest is dat hij met de zegeningen die God hem zou geven alleen voor zichzelf zou gaan leven. Wil ik u tenslotte nog op één ding in vers 10 wijzen waar we het nog niet over gehad hebben, maar wat dat betreft wel heel leerzaam is. En misschien was het u al opgevallen, of de jongens en meisjes die al taal hebben gehaald op school. Want die zin die ons vertelt wat Jabes precies heeft gebeden, die zin die klopt natuurlijk niet. Taalkundig gezien. Die begint wel ergens, indien gij mij rijkelijk zegenen, mijn landpalen vermeerderen zult, uw hand met mij zijn zal, en met het kwade al zo maakt dat het mij niet smarte. En dan? Want dat is een zin, Jabes, die veronderstelt een bepaald gevolg, indien dat allemaal zal gebeuren. Maar wat dan, Jabes? Als de Heere dat gaat verhoren, wat zul je dan doen, Jabes? Kijk, gemeente, dat is een typisch Joodse manier van spreken om dat nou zo op te schrijven. Want wat Jabes hier eigenlijk in zijn binnenkamer bidt, dat is eigenlijk een gelofte. Ik moet het nog sterker zeggen. Jabes die ligt hier op zijn knieën voor Gods aangezicht en die man die doet daar een eed. Want zo zie je het verder in het Oude Testament wel vaker, ook als mensen een bepaalde eed afleggen. Vraag me niet waarom, gemeente, maar dan laten de Joden in het opschrijven daarvan altijd de tweede helft laten ze weg. Indien gij dat en dat zult doen, heren, dan... Ja, dan heeft Jabes wel het een en ander beloofd, gemeente, maar dat heeft in de Bijbel niemand opgeschreven. Zo deden de Joden dat niet. Maar ondertussen heeft Jabes dus wel zo gebeden. En mag ik dat voor u invullen, gemeente, dat Jabes dus heeft gezegd, Heere, als u mij dan zult zegenen op de ruimste wijze, wat dan? O, wat zou dat anders geweest zijn, gemeente, dan dat die man ook heeft gezegd, Heere, dan zal ik u dienen. En zou Jabes zo ver afgezeten hebben van die dichter van die psalm waarmee wij net hebben ingestemd voor de preek? Ik zal, als ik mag ademhalen. Heeft u het ook wel eens gezegd? Daar is het ook uitgekomen. Na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften u betalen, u die in nood mij hebt behoed. Dat was het voornemen van Jabes, gemeente. En misschien zijn er ook wel die ook van die voornemens hebben gehad toen ze een keer in nood waren en God gingen aanroepen. Maar we vergeten het toch niet, gemeente. Al mijn geloften u betalen. De Heere is het waard. En denk niet aan het eind van de preek, ja, maar dan komt er toch nog een domper op de prediking. Want dan horen we dus achteraf dat terwijl Jabes zoveel dingen van de Heere heeft gekregen, dat het dan wel de bedoeling was dat hij ook nog een heleboel aan de Heere ging teruggeven. Gemeente, daar prediken we dat niet voor, dat er ook nog zoiets is als het betalen van de gelofte. Dat is geen wettisch, dat is geen slaafs dienen van de Heere, maar dat is die liefdedienst die we u ook vanmorgen hebben mogen aanprijzen. Nee, gemeente, wanneer we vanavond het gebed van Jabes hebben bezien, dan ligt daar in de grondslag maar één les, maar één oproep aan ten grondslag. En dat is dat we nou net als Jabes met veel verwachting de Heere moeten gaan aanlopen als een waterstroom. Weinig verwachting van uzelf, gemeente, oh, dat kan niet laag genoeg zijn. Maar om hoge verwachtingen te hebben van de Heere, de God Israëls. Die God die het ons ook vanavond nog zo in alle rijkdom en in alle gunning zegt. En al wat u ontbreekt, zelfs al heet je Jabes, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Amen. Heere, dan komen we met dankzegging voor uw aangezicht, maar ook met een gebed. Leer ons bidden. Leer ons zo te bidden, zoals Jabes het mocht leren. En leer ons zo te bidden, zoals Christus zelf het zijn discipelen geleerd heeft. Want Heere, alleen als we op zijn school leerling zijn geworden en door genade de gestalte van de Heere Jezus mogen gaan vertonen en zijn geest mogen kennen, Heere, dan kunnen we alleen maar een welgevallig gebed bidden. Want alleen dat wat van Christus is, wordt toch immers verhoord, Heer. Niet als mensen met zichzelf aankomen en met hun eigen verwachtingen, met hun gaven en met hun talenten. Heere, bewaar ons ook voor een godsdienst die zo meent u te kunnen dienen met hun eigen kracht. Maar geef maar dat we onszelf als een Jabes mogen leren kennen. En zonder verwachting van onszelf onze verwachting gaan stellen op u. U die nooit beschaamt en aan wiens voeten nog nooit een bedelaar is weggeschopt, is omgekomen, is verloren gegaan. Heere, u wilt mild en overvloedig, boven bidden en boven denken, schenken wat nodig is. Ook als er dingen nodig zijn die wij helemaal niet begeren, Maar Heere, geef dan maar dat het met het kwade zo wordt in ons leven dat het ons niet smartte. Dat we er geestelijke winst uit zouden mogen krijgen. Heere, pas zo de prediking toe. De prediking die heel deze dag klonk. Het was goed om in uw huis te zijn. Maar wil toch uw woord niet achterdoen blijven in de kerk, maar laat het meegaan. Laat uw geest er iets mee mogen doen. Niet alleen tijdens deze dienst, maar ook na deze dienst. Dat het woord van u ons leven doortrekt. Ook ons dagelijks leven. Heere, u weet wat ons allemaal te doen staat in de week die we ingegaan zijn. Sterk onze hand en zegen onze vlijt. Als we uitgeschakeld zijn, geef ons genade om ook dat kruis te dragen. En als er ook dingen zijn die ons misschien overkomen zullen en waar we nog geen idee van hebben. Maar u overziet het alles. O Heere, wil ons dan ook bewaren. Vooral voor een onverzoend sterven. En ook voor de zonde waarmee we u bedroeven en onze eigen ziel beschadigen. God van alle genade, zie ons zo aan, onder dankzegging voor wat u ons schonk. In de vergeving van al onze zonden en tekortkomingen. Om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 138, het tweede en het derde vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u allen. En hij geve u zijn vrede. Amen.